Hans, jouw boek begint met zorg goed voor mijn zoon. Hij is pas 4. Mijn moeder duwt me naar voren. Nee, mama, ik wil niet. Niet doen. Ik klemde me vast aan haar been. Ik wil niet met Asmar mee. Ik ken hem niet eens. Hij kijkt vals. Hij stinkt. Maak het niet moeilijker dan het is, zei mijn vader. Jij bent onze redding en onze rijkdom. We hebben geen keus. Dit is de start van jouw boek. Een klein jongetje wat meegenomen wordt als kind, slaaf. Waarom dit onderwerp? Hoe kwam je daarbij?
Ik kwam het eigenlijk tegen. Ik was bij de Nederlandse school in Dubai. En als je dan in vrije tijd ging we een beetje rondkijken, dan kwam je bij de kamelenracebaan uit, achter de façade van dure, luxe hoogbouw. En dan zag je, kwamen Land Rovers zo zwart de voorramen, als in Nederland niet mag, aangereden. En daar werden 6, 7 kinderen van 4 jaar of zo uitgetild en op een kameel gezet. En de training van die racers begon. En na afloop werden ze weer van die kameel getild en in die auto geladen en afgevoerd eigenlijk. En ja, ik vroeg me af, hoe kan dat in godsnaam gebeuren? Ik ging verder vragen en die Nederlandse mensen daar, die zeiden, ja, die racers en die kinderen komen uit Pakistan, uit India, uit allemaal arme landen, Soedan. En ja, ik was eigenlijk verbijsterd dat...
Wist je dat het bestond?
Nee, ik wist niet dat het bestond, maar des te gekker in zo'n land, hè, wat zo rijk is. Een Dubaiaans kind zit nooit op zo'n kameel bij een race. Die worden allemaal ingevoerd. Mm-hmm. En ja, het werd voor mij een soort missie is een groot woord. Maar ik dacht, ik moet daar iets mee doen, ik moet erover schrijven.
Wist je dat ook gelijk, dat je daar iets over wilde schrijven?
Want in 10 jaar daarvoor was ik in Pakistan en in een krant had ik toen een berichtje uitgeknipt. Het staat ook achter in het boek. Mm-hmm. Dat er in een stad 3 kinderen waren ontvoerd. En toen we uit die bus stapten, toen werden we ook met stenen bekogeld. En er was een hoop consternatie. En dus dat berichtje, ik dacht eens, waar gaan die kinderen dan heen, hè, als ze ontvoerd zijn? En nou, die 2 dingen heb ik in Dubai met elkaar in verband gebracht. En eigenlijk was die vraag altijd in mijn hoofd blijven hangen. Wat gebeurt er met die kinderen?
En wat bedoel je met toen wij uit die bus kwamen, werden we met stenen?
Nou, er was politie op de been. Er was een hoop mensen waren aan het demonstreren. Mm-hmm. En ze gooiden naar ons, maar ik weet niet of dat nou echt doelbewust was. Maar er was echt een hoop gedoe en onrust in die stad vanwege die ontvoeringen. Dat was wel voor de zoveelste keer.
Mm-mm. En deze berichtjes verschenen in de krant, zeg maar. Hoe heb je verder je research of wat dan ook gedaan?
In 2001, toen ik in Dubai was, toen ik thuis kwam, op internet gaan zoeken. Mm-hmm. En dan kom je allerlei krantenartikelen tegen. Maar ik wilde eigenlijk heel graag een soort verslag van 1 kind dat gevolgd was. Maar dat vond
kon
ik nergens.
Nee.
En toen na een maand of 3, 4, toen ben ik ermee gestopt. En je hebt advocatencollectieven in Pakistan, in Bangladesh, maar die reageerden nooit op e-mails als ik om informatie vroeg. Die collectieven doen heel goed werk voor die kinderen, maar
dat brengen ze niet naar buiten.
Nee. En in 2005 ben ik er opnieuw mee begonnen met dat verhaal. En toen dacht ik, ga ik weer zoeken. Maar ik kwam eigenlijk niet veel meer informatie tegen dan ik had. En toen was er een interview met een hoe heet die man? Jonathan Feur of Voer? Foer.
Zijn verantwoord, ja.
Ja. Die werd geïnterviewd. Die heeft een roman geschreven over de nabestaanden van mensen die in de Twin Towers mensen verloren zijn. En toen vroeg de interviewer, heb je dan gesproken met nabestaanden? En toen zei hij, nee, dat is ook niet nodig, want behalve de research van de feiten heb je ook de research van de verbeelding. En de volgende morgen ben ik gaan zitten en begonnen.
En begonnen.
Ja.
Dat jongetje wordt meegenomen, hè, komt in een kamp terecht, volkomen afgezonderd na een vreselijke reis. En wordt dus moet iedere dag trainen om met die kamelen te kunnen racen. Hoe vindt die Jacob dat? Wat vindt hij daarvan?
Vreselijk.
Ja.
Ja, het is natuurlijk heel gruwelijk. Kijk, die kinderen die zijn klein, die stuiteren van die kamelen af. Er wordt vaak klittenband onder hun billen geplakt en op het zadel, dat ze er niet afdonderen.
Mm-hmm.
8 kilometer rennen. Alles gaat kapot. Heel veel kinderen zijn incontinent en alles wat mis kan gaan, de nieren. Dus ja, alles wat er in je lichaam door elkaar kan schudden, wordt door elkaar geschud. En voor die kinderen is het afgrijzelijk. Vooral ook omdat ze eigenlijk wel weten, ze zijn zo ver weg van hun ouders. Er wordt geld beloofd aan die ouders, maar de vraag is natuurlijk of ze daar ooit iets van beuren na het eerste kapitaaltje dat ze ontvangen bij het afgeven van het kind.
Ja, ja, en dit jongetje, en dat zal natuurlijk met veel van die kinderen zijn, die vragen zich natuurlijk ook voortdurend af. Nou ja, één, wat gebeurt er? Maar twee, waarom hebben mijn ouders mij zomaar weggegeven of verkocht of wat dan ook?
Ja, en dat, tegelijkertijd is dat natuurlijk ook de hoop dat er iemand is, misschien thuis, die wie weet iets kan doen. Maar ja, het is natuurlijk ook een soort ijdele hoop als je ziet dat er allerlei kinderen kinderen worden verpletterd onder kamelen, ze verdwijnen overal heen. Dus, maar die hoop dat ze misschien thuiskomen,
die houdt je wel in leven,
denk ik. Ja. Ja.
Nou zijn er prachtige tekeningen in het boek gemaakt door Philip Hopman. Je ziet dat hier ook, tenminste, ja, jij ziet het achter je en jullie zien het allemaal. Wist je gelijk, dat moet Philip gaan doen?
Ja, Philip is de tovenaar, hè? Dus die moet dat gewoon. Ja, nee, ik doe natuurlijk veel boeken met Philip samen, maar ja, Philip kan zoveel verschillende stijlen. Hij heeft Jubelientje getekend, iets totaal anders. De Dans van de Drummers is weer iets anders. En toen ik met het boek begonnen was, toen die heb ik nog niet bedankt, Ted van Lieshout. Ted ging toen naar die Nederlandse school en die heeft toen gevraagd of Philip meeging, omdat hij wist dat ik met dat verhaal bezig was. En Philip had alle tijd om bij die racebaan te kunnen schetsen en tekenen. Ja. En, ja. Maar ja, voor mij was het duidelijk dat Philip dat zou doen.
En het is wel mooi, want hier in het boek schrijf je ook, ik was goed in verzinnen. In bedenken hoe ik vrij kwam, vooral op een wolk, een vliegend tapijt, door een tunnel. Ik heb zoveel tekeningen gemaakt op stukjes papier. Een krant. Op een dag gaf Asnar mij een schoon wit vel. Kan je ook kamelen tekenen? Laat eens zien. Ik begon bij de poten. Die zijn het moeilijkst. Daarna de kromme nek, de oren, de bek. Kon Philip dat gelijk, een kameel tekenen?
Nee, dat kon hij niet. Heeft hij heel lang zitten oefenen?
Nee, kijk maar. Ja.
Maar kon je dat gelijk, Philip?
Ja. Makkie, eitje.
Volgens mij heeft Philip met allemaal Nederlandse mensen die daar vrij hadden bij die baan geoefend met schetsen tekenen. En... Maar wat was het moeilijkst, Philip? Van je begon toch met de benen ook, hè? Oh, nou ja, in mijn hoofd wel.
In het hoofd van jouw hoofdpersoon waren het inderdaad de benen. Ja, dit is ook een heel mooi beeld. Nou geef jij, dat werd ook al even gezegd in het juryrapport, je hoofdstukken allemaal zintuigelijke titels, ook allemaal heel kort, hè? Mm-hmm. Zoet, zout, ook qua stijl is het heel erg strak, verbijsterend strak af en toe, ingehouden. Waarom juist dit soort titels en ook die Arabische vertaling erbij?
Met de titels waren eigenlijk het eerste wat ik geschreven heb.
Het schoot lekker op.
Ja. hoe begin je met een boek? Dus soms heb je gelijk een zin, maar die had ik niet. En ik heb toen zoet, zout, zand, zweet, tranen, hout. Ik vergeet er één. Zeven woorden. Ik dacht, dat worden zeven hoofdstukken. En ik zie dan wel of die woorden erin passen. Ik heb ze niet hoeven verwisselen later. Dus ik ben heel strak begonnen met... Ja, weet je... Je moet er ook niet te veel woorden... het is eigenlijk zo onbegrijpelijk wat daar gebeurt. Dus je moet daar voorzichtig in zijn met de beschrijving ervan. En dat komt denk ik terug in die titels. Ik heb zelf, als ik een boek gelezen heb, dan wil ik... en het verhaal is uit, dan vind ik het lekker om nog een beetje na te pruttelen, zeg maar. Om nog iets te lezen, hoe dat boek bedacht is. Eventueel een namenlijst. Nou, dat is de reden waarom ik ook die Arabische... De vertaling in het Arabisch, het plaatst het boek ook gelijk in een wereld. Waardoor je er makkelijker in kan. En door het nawoord kom je er weer makkelijker uit.
Dat ook, ja. Ben je nog terug geweest?
Nee, ik was wel gevraagd dit jaar om naar die school te gaan. Want ze bestonden, weet ik, zoveel jaar. Dat is misschien overdreven, maar ik dacht, moet ik dat nou wel doen nu dat boek er is? Het is niet reclame voor Dubai, dat erg een soort charme-offensief heeft met allemaal toeristische attracties. En ik vond het eigenlijk een beetje tricky om daarheen te gaan. Een week later kwam de CPMB of ik het geschenk wilde schrijven. Dus dat kwam goed uit, die beslissing.
Dat vond je een betere veiliger tijdsbesteding. Ja. Nou heb jij je boek een motto gegeven. Hè? Liefste, wees niet bezorgd om mij. Ik zal bessen eten op de terugtocht. En dat is dan uit het lied van de Zwartvoet Indianen. Waarom dit motto?
Nou, dat zijn regels die wil ik al in elk boek dat ik schrijf gebruiken. Maar ze pasten nooit. En nu dacht ik, ja, het is een zwaar boek, maar ik dacht dat motto zou nu aan het begin kunnen staan. Om als je echt alles leest vanaf het begin, dan kun je misschien met zeker optimisme de tekst door. En ik vind het ook, ja, wees niet bezorgd om mij, ik zal best eten op de terugtocht. Het komt uiteindelijk goed.
Het komt uiteindelijk goed, dat horen wij nu van de schrijver. Nou, je kwam dat ook al even te sprake bij jou, maar dit is natuurlijk zo'n groot verschil met de Jubelientje-boeken.
Ja.
Wat levert dat op, of wat doet dat met je als je het schrijft?
Nou, Jubelientje is plezier. Mm. En de eerste vijf, zes maanden van dit boek was het één doffe ellende. Ja, kijk, je moet toch proberen te voelen wat zo'n kind mee, of die kinderen zijn meer kinderen, wat zij meemaken, wat ze ondergaan, om het realistisch geloofwaardig op papier te krijgen. En de eerste maanden heb ik echt met een, ja, ik schokte mijn trap op en af als ik ging werken. Pas na een maand of vijf werd het materiaal, zeg maar, kon ik er gewoon, kon ik er echt mee gaan werken en het uitbreiden en aanvullen. En maar
ging je toch wel steeds weer die trap op? Of moest iemand jou een zetje geven? Of
ik ben heel gedisciplineerd. Dus ik vind, het is heerlijk als ik een week kan schrijven. Want er komt vaak van alles tussendoor. Dus als ik dan kan schrijven, dan storm ik wel naar boven eigenlijk. Maar nu wel met een zwaar gemoed in deze periode.
Ja, maar eigenlijk, het is natuurlijk een ontzettend zwaar onderwerp. Ja. Dat heeft onmiddellijk invloed op je eigen gevoel en op je eigen emoties en op je eigen,
ja,
of op je, hoe je je dan voelt. Dat moet je wel kunnen volhouden. Ja, Vijf maanden lijkt mij dan lang om je alleen.
Ja, ik vond het ook afschuwelijk eigenlijk. Ja. Of afschuwelijk. Nou, maar ik had wel het gevoel, ik moet dat verhaal vertellen. Want er gebeuren zulke vreselijke dingen en het moet bekend worden op de een of andere manier. En nou ja, goed, ik ben dan degene die het gezien heeft en ik kende geen boek dat daarover ging. Gek genoeg stond er, toen het boek net uit was, een dubbele NRC Next, een foto van Kamele Rezes in Egypte. En een ander boek, Probeer het Mortuarium, heet dat geloof ik. Daar staat iets over illegale wapenhandel gaat. Dat staat over kinderen die uit Tsjetsjenië worden ontvoerd om aan Kamele Rezes mee te doen. Dus toen kwam ik het opeens tegen op allerlei plekken.
Maar ja, krijg je veel reacties van kinderen op dit boek?
Ja, er zijn wel veel kinderen die boekbesprekingen houden en dan die vragen hebben. Meestal zijn ze al op mijn website te vinden, maar dan willen ze toch dat ik ze zelf beantwoord. En, maar er zijn wel veel kinderen, dat heb ik bij andere boeken veel minder, maar nu wel, die ermee bezig zijn.
Je hebt ook het Boekenweekgeschenk geschreven. Toen wij kwamen verleden week om jou te vertellen dat je deze prijs kreeg, had je het net die ochtend weggestuurd.
Ja.
Vandaar die hoofdpijn. Ben je er tevreden over? Of wil je daar nog helemaal niets over zeggen?
Ja, het is een prachtig boek.
Kijk,
echt, ja. Kan het iedereen aanraden. En
oh. Daar zijn ze niet.
Je hoeft het ook niet eens te kopen. Je krijgt het gratis. Dus,
ja.
Maar ja, is Marieke zit er ook ergens. Hè? Mag niks zeggen, geloof ik, Marieke. Nee, ik mag geloof ik niet eens de titel noemen. Hè?
Ook niet, is het dik?
Nou, die dingen zijn altijd 96 bladzijden. Dus het is, ja, ik ben tevreden.
Tevreden, jij bent een tevreden mens.
Het is wel eng, want te kijken, je weet dat er 400.000 over de toonbank gaan. Tenminste, zoiets, hè. Dan, dat zijn een hoop ogen die meelezen.
Ja. Eens kijken, met hoeveel zit je op, met hoeveel zijn er verkocht? Dat is ook vreemd. Hoeveel zijn er verkocht van verkocht?
Hoeveel zijn... Berbel.
Berbel.
Of Dick, weten jullie dat? Is dat geheim? 7000?
Oh. Nou, heel mooi. Ja. Oké, dankjewel. Geniet van je prijs. We gaan nu iets heel anders doen. Maar daar wordt eerst even iets voor klaargezet, namelijk de microfoons.